Zie, er is één ding wat wij geloven in onze gemeente, is dat Jezus Christus de hoop is van Israël. Amen. Handelingen 28 vers 20, die moet je op het plafond van je slaapkamer plakken. Nou, moet niet, mag wel, ik raad het aan. Paulus zegt er, ik sta terecht om de hoop van Israël. Waarom? De koning, die stond op uit de dood. Alle koningen in koningen stierven, dat lezen we, en hij werd begraven. David werd begraven, zeggen de apostelen. Maar dan zegt Paulus, ik sta terecht om de hoop van Israël. Waarom? Deze koning stond op uit de dood. Hij zal voor eeuwig koning zijn. Hij is het hoofd van de gemeente. Amen. Maar hij is nog steeds de koning van Israël. Goedemorgen. Amen. Dat was de preek. Dat had ik niet voorbereid. Ja, wij geloven dat er meer is dan goed zijn voor iedereen. We geloven dat er maar één weg is tot God. En dat is Jezus Christus. Hij is de deur naar huis. Naar binnen. Hij is de weg naar huis. En ik wil graag met je lezen vanochtend uit Jesaja hoofdstuk 62. Een klein stukje Jesaja hoofdstuk 62. Zie, als je de profeten leest, dan lees je eigenlijk altijd over de dag des Heren. Dat is het belangrijkste thema waar de profeten met ons over spreken. Er komt een dag van afrekening. En er komt een dag dat de rechter zal komen en alle dingen, de Shofet Yisrael, de rechter van Israël, dat alle dingen rechtgemaakt zullen worden. En wat dan zo mooi is, telkens in al die profeten lees je van twee belangrijke thema's. Als we het toch over Israël hebben, als we het over de volkeren hebben, de Goyim, de heidenen, waar de meesten van ons uit zijn voortgekomen, dan lezen we altijd over twee dingen. Allereerst lezen we dat de profeten oordeel aankondigen. Ze oordelen zelf niet, maar ze zeggen God zal komen om te oordelen. Er zal een moment komen, zeggen de profeten, dat je over de knie gaat bij God. En dat zeggen ze ook over Israël, ze zeggen het over de natieën. Je kunt dat lezen in Jesaja en Jeremia. Maar dan, zeggen de profeten, dan zal er weer ontferming zijn. Dan zal er weer herstel zijn. Dan zal God zijn grote barmhartigheid weer laten zien. Want, zeggen we, en we zingen het ook, mercy triumphs over judgment. Oordeel zal niet het einde zijn. Nee, een nieuw begin zal het einde zijn. Namelijk een nieuwe wereld die komt. En Vader God die zijn armen weer om Israël en om ons heen zal slaan. Dus er komt misschien een moment dat je over de knie gaat bij God. Goedemorgen. Zeggen we daar amen op? Ja, ik ook. Maar uiteindelijk zal hij je weer op zijn knie zetten. En ik illustreer dat wel eens in de gemeente. Dan spring ik bij iemand op schoot, zeg maar. Ik doe het even voor, maar het podium is te hoog vanochtend. Ja, sommige vreemd publiek, dan zitten ze mij aan te kijken. Nee, doe dat bij ons maar niet. Maar jullie kennen mij. Maar er komt weer een moment dat je op vaders knie komt te zitten. Dat hij zijn arm om je heen slaat. Dat hij je helemaal plat kust, zeg maar. En dat hij met zijn handen door je haren vroet. En dat hij ze ondertussen allemaal goud telt. Amen. Ja, dat was de... Ja, al je haren zijn geteld. Bij sommigen is die heel gauw uitgeteld. Ja, ik sprak dit laatst ergens in het publiek en toen zei iemand dat vanuit de achteraan in de zaal. Nou, dan is hij bij mij gauw uitgeteld. Nou. Maar ik wil met je lezen Jesaja hoofdstuk 62. Ik heb de titel aan deze preek gegeven, Gods maskirim. En dat betekent secretaresses of secretarissen. En ik zal dat zo uitleggen. Er staat er, om Sions wil zal ik niet zwijgen. Jesaja 62, en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volkeren zullen uw heil zien, Jeruzalem. Alle koningen uw heerlijkheid. En men zal u noemen met een nieuwe naam die de mond van de Heere zal bepalen. Je zult een sierlijke kroon in de hand van de Heere zijn. Een koninklijke tulband in de hand van uw God. En we bidden dat vanochtend uit over Jeruzalem. Je zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heer en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen verlatene. Men zal uw land niet meer noemen woestenij. Maar je zult genoemd worden mijn welgevallen en je land gehuwde. God zelf trouwt met dit land. Want zoals een jongeling een maagd huurt, zullen uw zonen u huwen. En zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden. Blijden, de natieën woeden, de natieën zijn kwaad op Israël. Israël is als een steen die ze niet kunnen tillen, waar ze zich aan verwonden. Maar de Heere God is blij. En dan komt het, vers 6. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters gezet. Shomrim staat er in het Hebreeuws. Die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. En dan komt het. Gij die de Heere indachtig maakt. Maskerim staat er in het Hebreeuws. En het woord is voor secretaresse vandaag is maskier of secretaris. En een maskera is een secretaresse. En in het meervoud is het maskerim of in het dat is dan secretarissen. En als het vrouwelijk is het maskerot. Dat zijn mensen die de Heere indachtig maken. En er staat er, gunt u geen rust. Zorg dat je geen rust hebt en laat hem geen rust. Er staat, laat God geen rust totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. Ik ga er zo iets over zeggen. Zie, wij zeggen vaak tegen elkaar in de gemeente dat we het met elkaar eens zijn, dat we het met elkaar oneens zijn. Ken je die uitspraak? Nou, we zijn het met elkaar eens dat we het met elkaar oneens zijn. Nou, ik zou daar willen toevoegen, ik ben het daarmee oneens. Ja, als het over Israël gaat. Ik kan me ook goed voorstellen dat je het met mij eens bent, dat ik het oneens ben, met dat wij het eens zijn, dat we het oneens zijn. Ja, je zult het niet oneens met me zijn, ik denk dat je het met me eens bent, en dat je het niet met me oneens zult zijn als ik zeg dat Gods hart nog brandt voor Israël. Amen. En dat God nog een plan heeft met Israël. Als er één ding is waar we het hier in Berea de Maat en de Gewarim met elkaar eens over zijn en niet oneens over zijn, waar we het absoluut eens over zijn, is dat Gods hart nog brandt voor Israël. En dat Jezus Christus de hoop is van Israël en dat God nog een plan heeft met Israël. Denk je dat Gods hart nog brandt voor Israël? Weet je wat ik een mooie tekst vind? Hosea 11. Die zou je ook weer op het plafond van je slaapkamer moeten plakken. Het is een wat lang hoofdstuk, maar het is schitterend. Hosea 11. Hosea betekent al redding. Wist je dat? Dus zijn naam, als hij op het toneel stapt in Israël, is al hoop. Dus Hosea 11 zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat gaat ook over Jezus, die onlosmakelijk met Israël is verbonden. Uit Israël heb ik mijn zoon geroepen. En dan staat er Israël, Efraïm, ik leerde je lopen. Ik heb je me voorover gebogen en ik heb je te eten gegeven. En dan gaat hij verder. Dan zegt hij, maar ik leerde je lopen, maar je rende van mij weg. Ik gaf je te eten, maar je wilde mij niet. Je bent naar de vreemde goden gegaan die geen goden zijn, die niet kunnen redden. Terwijl ik toch je vader ben. Mijn enig geboren zoon Jezus Christus, maar ook mijn zoon Israël die ik uit Egypte heb genomen, zegt God. Ik ben als een vader voor je geweest en nog steeds. En dan staat er, maar je wilde niet. Je wilde niet tot mij komen en bij mij blijven. Je wilde niet op mijn knie komen zitten. En dan zegt God, zal ik je dan maar gelijk maken als Seboïm? Of zal ik je maar gelijk maken aan Adma? Met andere woorden, zal ik je maar met de grond gelijk maken? Zal ik dat dan maar doen, omdat je mij toch niet wilt? Nou, dan zal ik dat maar doen in mijn boosheid en mijn woede. Maar dan gaat hij verder, zegt de Heere God, door de profeet Hosea, redding. Dan zegt hij, nee, geen zin. Hoe zou ik je ooit prijsgeven? En dan staat er, mijn hart keert zich in mij om bij die gedachte. No way, José, zouden we vandaag zeggen. Absolutely not. Paulus zou zeggen, me genoito, absoluut niet. Geen zin. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, ik zal je weer tot mij trekken. En dan staat er, dan sluit hoofdstuk af, dat de Heere God zegt, ze zullen achter mij aangaan. Ze zullen achter de Heere aangaan. Ze zullen achter hem aanjagen. Amen. Ik denk aan Jesaja 54, vers 7. Ik was wel kwaad en in een ogenblik van mijn toorn heb ik mijn aangezicht van je afgewend. Maar ik zal mijn aangezicht weer tot je wenden. In een ogenblik van toorn heb ik weggekeken van je, Israël, Efraïm. Maar er komt een moment, dan zal mijn aangezicht weer over je lichten. En dan zal je heil weer opgaan. En dan zal ik je weer herstellen. En dan zeg ik erbij, dat staat daar in Jesaja 54, vers 8 en 9. Het zal niet meer zijn als in de dagen van Noach. Dat ik de aarde vernietigde. Zo zal ik jou weer opnieuw mij over jou ontfermen. Of Jeremia 31, vers 20. Is Efraïm mij een lievelingszoon. Een troetelkind. Dat telkens als ik tegen hem spreek, ik toch weder opnieuw aan hem denken moet. I can't get you out of my mind. I've got you under my skin. Dit volk, en wij horen daar ook bij, is onder Gods huid gaan zitten. Ik denk aan Jesaja 49. Zou een moeder ooit haar zuigeling vergeten? Nee, nooit zal een moeder een zuigeling vergeten. Maar zelfs al zou een moeder haar zuigeling vergeten, toch vergeet ik jou niet. Jullie kinderen zullen aangedragen worden op de heupen. Jullie zonen op de schouders. En jullie zullen terugkeren naar het land. Het land waar het paradijs was en weer zal zijn. Het land naar Jeruzalem, naar het huis van de Heer. Amen. Tja, en we spreken dat vanochtend over het volk uit. Ik krijg wel eens de kritische vraag. Ja, maar Stef, dat is allemaal Oude Testament. Waar staat het in het Nieuwe Testament? Mijn critici helpen mij om gescherpt te worden. Goedemorgen. Dat is geen uitnodiging om mijn mailbox morgenochtend te bestoken met mails. Maar Handelingen 15, schitterend. Handelingen 15, vers 14 tot 17. Daar spreken de profeten of de apostelen met elkaar over het behoud van de heidenen. En dan zeggen ze tegen elkaar, maar God is er van meet af aan op bedacht geweest dat hij ook uit de heidenen, uit de goyim, een volk voor zich zal verzamelen. Dat hij ook uit hen een volk voor zich zal verzamelen, tot zichzelf zou trekken. Ook uit de heidenen mensen tot zichzelf zou trekken. Romeinen hoofdstuk 15, vers 8 tot 11. Psalm 117, looft de Heere, alle gij volken. Groot zal mijn naam zijn onder alle volkeren, Malachi 1, vers 11, Kimi Mizrach Shemesh, Waad Mebe Gadoshem Iba Goyma Maradonai. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. Gadoshem Iba Goyma, groot zal mijn naam zijn onder de volkeren. En Muktar Mukash, de Gol Makom. Op iedere plaats zal voor mij een reukwerk worden ontstoken. God is er altijd op uit geweest om een volk uit de heidenen voor zich te verzamelen. Het evangelie is dus eerst de grenzen van Israël overgegaan. En dan staat er, maar daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opnieuw opbouwen. Amos 9, vers 11. Nadat de volheid van de heidenen is binnengegaan, Romeinen 11, vers 25, die zou je op maandagmorgenochtend mee wakker moeten worden. Daarna zal God terugkeren en het volk Israël weer aan zijn boezem drukken. En ook zij zullen Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, erkennen als de enige ware verlosser van de mensheid. Ik zal mijn geest van genade over hen uitgieten en mijn geest van gebeden over hen uitgieten. Zacharië 12, vers 10 tot 13. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwen als over een eerstgeborene. Ze zullen rouwen over wat ze kwijt zijn geraakt, maar ze zullen hem erkennen. En ook zij zullen uiteindelijk, Matthäus 23, vers 39 zeggen, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Amen. Ja, ik heb nog 1000 andere teksten. Ik zat vanochtend te kijken, ik denk, dat is veel te veel. Ik heb een preek van 15 pepermunten en die moet ik in 20 minuten doorheen jassen. Ik ben al voor de helft heen volgens mij, de rest moet nog komen. Banafle komt, zei Rabbi uit in Israël, Rabbi Nachman. Weet jij wanneer die komt, zegt hij tegen Rabbi Yitzchak. Wie is Barnafle, zegt Rabbi Yitzchak tegen Rabbi Nachman. Dat is de Messias. Hoezo noem jij de Messias Barnafle? Ja, zegt Rabbi Nachman tegen Rabbi Yitzchak. Ik noem hem Barnafle, want er staat geschreven in Amos 9, vers 11. Bayom hahu, op die dag, Akim, zal ik weder oprichten. Het hasukot David, de vervallen hut van David, en er staat erachteraan, Hanofelet, de gevallen of vervallen hut van David, zal ik weder opkeren. Nadat God klaar is met de volkeren, keert hij terug naar Israël en dan herbouwt hij de vervallen hut van David. Hanofelet Barnafle komt, de Messias zal het doen. Zijn we er bijna? Wat denk je? Is Lucas 21 vers 24 vervuld? Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen. Toch? En dan zal, totdat, hoe staat het er? Kom op jongens, jullie kennen je Bijbel, toch? Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen, totdat de tijden van de heidenen zijn vervuld. Jeruzalem wordt sinds 1948, 1967 weer herbouwd met Theodor Herzl. Al in de eeuw daarvoor, eind van de 19e eeuw, keert het Joodse volk terug naar het land dat altijd van hen is geweest, dat God aan Abraham heeft beloofd en dat waar hij hen weer terug zou brengen, die belofte staat nog steeds. Ik heb een kleine ruis in mijn microfoon. Ja, oké, goedemorgen. Ik kijk naar boven, maar ik moet naar beneden kijken. Volgens de Bijbel moeten we naar boven kijken. Zie, ik geef natieën in ruil voor jouw leven. Egypte, Ethiopië, Seba als losgeld. Mensen voor jou in de plaats. Met andere woorden, ik lever dat allemaal in als ik jou maar kan hebben, zegt God. Natieën in ruil voor jou, vrees niet, want ik ben met je. Ik doe je nakroost van het oosten komen, Jesaja 43. En ik vergader je van het westen. En ik zeg tot het noorden, geef en tot het zuiden, hou niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde van de aarde. En als je dan vandaag met politieke, sociaal-economische, democratische ogen kijkt, dan denk je, maar hoe zit het dan?
Ja, gaat beter. Goed.
Deze. Hoe zit dat dan? Dan worstel je met mensenrechten. Toch? Of niet? Zie, maar we gaan eerst voor Gods recht. Niet voor mensenrechten. We gaan eerst voor het recht van God. Die op dit recht van God, op dit volk. Want de Messias, hun koning, stierf voor dit volk. We kijken met profetische ogen. We kijken met apocalyptische ogen naar de ontknoping van de wereldgeschiedenis. Misschien zeg je vanochtend, maar ik heb helemaal niks met Israël. Het zou kunnen. Misschien zeg je, ik heb helemaal niks met Israël. Misschien zeg je, waarom zou ik iets met Israël hebben? Want het draait toch allemaal om Jezus. Ik hoor die gedachten heel vaak om mij heen. Mag ik je dan vanochtend een aantal suggesties doen om toch iets met Israël te hebben? En ik bid, ik heb het vanochtend gebeden thuis en in de voorbid stond dat de vlam voor Israël vanochtend oplaait in onze harten. Dat we van dit volk zullen houden. Mag ik je 10 Bijbelse redenen geven? En 1 praktische reden om toch iets met Israël te hebben. Is dat een goed idee of wat? Ready to roll heb ik opgeschreven. Zijn jullie klaar voor? Ik ga er heel snel doorheen. Als je wilt, krijg je de aantekeningen of zoek je ze op mijn website op. Allereerst, door Israël hebben we de enige ware God leren kennen. De God die zich in de Bijbel en in de geschiedenis openbaarde als de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Hij is de enige ware God en hij is anders dan al die andere goden die je nooit kunnen redden, zegt de Bijbel. Deze God kan je redden omdat hij zijn Messias zond. Zonder Israël hadden wij nog gedwaald in de duisternis. Maar met Israël, door Israël heen, hebben ook wij het licht gezien. Hij is een goede God. Hij is niet zoals de goden van de Goyim, van de heidenen. Hij gijzelt je niet. Hij eet je niet op. Hij jaagt je geen angst aan. Hij vergeeft. En hij maakt alle dingen nieuw. Hij draagt je op de heup. Hij neemt je op de arm. Hij stroopt zijn mouwen voor je op en hij jaagt je vijanden. Jaagt die weg, mi kamocha, be elim Adonai. Wie is als u onder de volkeren, heren, zong Mirjam met Mozes en het volk naar de uittocht. Tweede, zonder Israël hadden we de Messias niet gehad. Zonder Israël hadden we nog in zonde gezeten. Dan hadden we vanochtend hier niet eens, waren we samengekomen. Het was een Jood, notabene, die stierf aan het kruis voor de verlossing en de verzoening en de vergeving van de volkeren. Amen. Ook voor de Arabieren, ook voor de VN, die er vaak toch heel erg naast zitten. Als je zegt, ik heb niks met Israël, dan zou ik zeggen, dan moet je Jezus wegdoen. Wees dan ook consequent. Zie, hij is een Jood. Hij had geen blond haar en blauwe ogen. Ja, zoals de kerk hem afbeeldt. Blond haar en blauwe ogen. Wat een gekkigheid, zeg hij eigenlijk, als je erover nadenkt. Ik ben misschien wat scherp. Het donker haar en semitische ogen. Hij kwam als een Jood, groeide onder ons op als een Jood, leefde als een Jood, predikte als een Jood, werd gekruisigd als een Jood, werd begraven als een Jood. Hij stond op in het verheerlijk lichaam als een Jood. En misschien nooit over nagedacht, maar dat verheerlijkte lichaam waarmee hij uit zijn graf opstond na 3 dagen. Daarmee ging hij de hemel in. Dat is een blijvend lichaam. En het is een Joods lichaam. Er staat en zit en loopt en er bidt een Jood in de hemel voor de volkeren, de Goyim. Ook voor de NOS. Ja, als ze dat nou eens toch een keertje zouden zien, zeg hij. Toch? Zijn eeuwig verheerlijk lichaam is een eeuwig verheerlijk lichaam. Telkens als de vader naar de zoon kijkt, ziet hij een Jood. Ja, en dan wordt hij aan Israël herinnerd. De vader kan Israël niet meer uit zijn gedachten krijgen. Alleen omdat de Heer Jezus een Jood is. En hij komt terug op, als een Jood. En dan landt hij niet op het dak van de Sint-Pieter in Rome. Dat mag wel. Luther pleitte er al voor dat hij afgebroken zou worden in zijn stellingen. Ergens op 31 oktober 1517. Nee, dan landt hij op de Olijfberg. En die Olijfberg zal in tweeën splijten. En dan zal hij door de Messiaspoort gaan en Zacharia 14 vervullen. Terwijl hij bij zijn eerste komst Zacharia 9 vers 9 vervulde. En dan komt hij terug en dan zal hij de troon van David nemen en regeren als de koning van Israël over het Israël van God. Ja, wat een feest. 2 Samuel, hoofdstuk 7, Jesaja 9, Lucas 1, vers 32, 33, Psalm 2, Psalm 89, Psalm 132. Ja, plak ze allemaal aan het plafond van je slaapkamer. Halleluja. Ja. Het was een Jood derde, een superjood. Een superjood aller tijden, zeg ik altijd, die ons het evangelie bracht. Zonder een Jood hadden wij het evangelie nooit gekregen, namelijk Paulus. Vanaf Handelingen 9 lezen hoe het evangelie de grenzen van Israël over is gegaan. Door hun val is zaligheid tot de heidenen gekomen, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. 4. Als je niks met Israël hebt, dan zou ik willen zeggen, doe je Bijbel dicht. Zonder Israël hadden we de Bijbel niet gehad. Sterker nog, je komt Israël bijna op elke bladzijde tegen van kaf tot kaf. Dus doe dan ook je Bijbel dicht. Daar valt nog heel veel over te zeggen. Daar hebben we helaas geen tijd voor. Oh, wat jammer, jongens. Oh, wat erg. Ja, sommige culturen daar hebben ze de tijd, wij hebben alleen de klok. Ja, maar de Bijbel is een Hebreeuws boek. Je kunt het niet begrijpen als je met Griekse ogen leest. Oh, ja, ik heb hier nog veel meer staan. Nou, goed. 5e punt. Zonder Israël hadden we geen beschaving gehad. Er waren misschien nog een stel wilde barbaren geweest die in grotten hadden gewoond. Nou, misschien is dat iets te overdreven gezegd. Maar heel veel van onze wetgeving, waarmee we onze beschaving hebben gebouwd, onze westerse beschavingen, komen regelrecht uit de Torah. Het vreemdelingenrecht, het recht van de weduwe en de wezen en de armen. Het recht van de vrouw die haar beschermt tegen de onderdrukking door de man. Komt uit de Torah. God is goed, de hygiënewetten, voedselwetten. De zorg voor wie niet voor zichzelf kunnen zorgen. Onze hele wereld is gebouwd op de Torah, zou je kunnen zeggen. En die we hebben toegepast en onze beschaving is erdoor gekomen. Want de Romeinen hadden die beschaving niet in de tijd van Jezus zoals Israël die had. 6. Zou je moeten stoppen met bidden. We hebben gebed geleerd van Israël. Israël leerde ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Het klassieke gebed wat we al 2000 jaar bidden. En Jezus waarschuwde, hij zei, de heidenen die denken dat God hun verhoort door hun veelheid aan woorden. Maar ik zal jullie leren bidden hoe je moet bidden. Dat kwam uit Israël. En dan denk ik opnieuw, wat een gekkigheid eigenlijk, dat er in sommige kerken niet voor Israël wordt gebeden. Dan denk ik, jullie hebben allemaal ook leren bidden zonder dat Israël er was. Ja, misschien wat scherp om te zeggen, maar wat een hypocrisie zeg. Ja, sorry voor mijn scherpte vanochtend. Maar we moeten de dingen maar gewoon benoemen zoals ze zijn. 7, nieuwe verbond. Straks gaan we het avondmaal vieren. We lopen iets uit met de tijd. Het zij zo. Maar het nieuwe verbond dat we met het avondmaal vieren. Wat Jezus instelde, Matteüs 26. Het laatste avondmaal. Is een verbond dat nooit met ons is gesloten. Maar een verbond dat is gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda. Zie, de dagen komen. Jeremia 31, vers 31 en 34. Die verzen. Zie, de dagen komen. Dat ik een nieuw verbond zal sluiten. Met het huis van Israël en met het huis van Juda. En niet langer zullen ze elkaar leren kennen, de Heere. Maar allen zullen zij mij kennen. Van groot tot klein. Daar zit al een enorme profetische belofte in. Want allen zullen de Messias leren kennen in Israël. Het staat er gewoon in de tekst. En het punt is, zij komen niet bij ons wanneer zij de Messias herkennen en erkennen. Nee, wij komen bij hen. De edele takken van de edele olijf worden niet bij ons ingeënt in de wilde olijf. Nee, wij wilde takken van de wilde olijf worden tegen onze natuur ingeënt tussen hen in. Wat een wonder van God dat hij ook ons erbij wilde hebben vanuit de goyim, vanuit de volkeren. 8,
De gemeente. Notabene de gemeente die meende het nieuwe volk van God te zijn en het betere volk van God te zijn. Die al 2000 jaar bewijst dat dat toch in werkelijkheid niet helemaal zo is. Die vreselijk tegen het Joodse volk te keer is gegaan. Kunnen we nog überhaupt ooit het evangelie brengen in Israël? Diezelfde gemeente is gebouwd op 12 Joodse apostelen. Jezus koos geen enkele heiden als het fundament van zijn kerk. En het fundament van de kerk, Petrus en de belijdenis en de 12 apostelen, Efeze 2 vers 20, gebouwd op het fundament van de apostelen, waren Joodse apostelen. Als Jezus opnieuw was begonnen en Israël had weggedaan, waarom heeft de Heer Jezus dan geen heidenen bij zijn fundament gekozen als apostelen van de kerk? Dat deed hij niet. Waarom niet? Omdat God niet een nieuwe boom is begonnen. Hij is gewoon doorgegaan met de eeuwenoude, aloude, edele olijfboom. Hij plantte geen nieuwe boom met de kerk. Nee, hij ging door met de oude. En als je als kerk de wortels afkapt, vanuit die vanuit Israël ons zijn gegeven, de Hebreeuwse wortels afkapt, dan verdor je. Een boom zonder wortels, die blijft niet lang bestaan. En misschien hebben we dat als kerk dan ook heel lang gezien. De vervangingsleer heeft de wortels afgekapt en er was weinig leven meer in de kerk. Er zijn afschuwelijke dingen gebeurd als in de kerkgeschiedenis gebeurt. Nee, ik zou willen zeggen, laten we teruggaan naar onze Hebreeuwse wortels. Je begrijpt het Nieuwe Testament niet als je het oude niet leest. En je begrijpt misschien ook het oude niet. Je blijft in het oude steken als je niet verder kijkt. En dan kom je misschien nooit terecht in het nieuwe. Jezus is de weg naar het nieuwe. Maar je begrijpt Jezus niet als je Mozes niet begrijpt. En je begrijpt Mozes niet als je niet begrijpt dat hij het had over Jezus. Je begrijpt ook Abraham niet als je niet weet dat Jezus later in Johannes 8 vers 56 tot 58 zegt: eer Abraham was, ben ik. Abraham heeft mijn dag al gezien, zei Jezus in Johannes 8. En hij heeft zich verheugd. Hij heeft in de rondte gedanst en gesprongen en gejuicht. Want hij zag mij al komen. Jehovah Jireh, de Heere die zal voorzien op de berg des Heren. Genesis hoofdstuk 22, nog even een paar teksten erbij. Hij heeft mijn dag al gezien, Abraham zag Jezus al komen. Je begrijpt Jezus niet als je Abraham niet begrijpt. Je begrijpt Abraham niet als je Jezus niet begrijpt. Ik ben de tel kwijt. Het evangelie is Joods. Het was eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Onze christelijke feesten. Ik zeg wel eens kribbe, kruis, kroning, kracht. De vier grote christelijke feesten. Die hebben hun oorsprong in de Joodse feesten in Israël. Dat zijn niet eens Joodse feesten, het zijn godsfeesten in Leviticus hoofdstuk 23. En als je het boek van Kani van Essen leest, het dagboek, ik heb er een klein beetje aan mee mogen helpen, dan zul je het misschien nog wel meer gaan begrijpen. Zie je, ons hele evangelie is Joods. Onze hele wortels, al onze wortels zijn Joods. Alles ligt in Israël. En als tiende, de kerk is niet de bruid van Christus. Dat is vervangingsleer, jongens. Wij denken dat wij de bruid van Christus zijn. Hou op, zonder vlek en zonder rimpel. Nou, zonder vlek en zonder rimpel. Alleen mijn vrouw is dat, zeg maar. Maar ja. De kerk is dat zeker niet. De kerk is niet de bruid van Christus. Een grote misverstand die is voortgekomen misschien wel uit Efeze 5. En de vervangingsleer en de verwarring en de ellende en de misleiding ook nog misschien zelfs wel. Het hemelse Jeruzalem is de bruid van Christus. Openbaring 21. De muren op de poorten, de 12 poorten van het hemelse Jeruzalem staan de namen van de 12 stammen van Israël. En de fundamenten van de muur van het Nieuwe Jeruzalem zijn de 12 apostelen. Je zou kunnen zeggen, Israël en de gemeente komen weer samen in het hemels heerlijk Jeruzalem. En het komt naar beneden. Zorg dat je er een burger van bent. En het kan dat je vandaag Jezus Christus aanneemt als jouw Heer en Verlosser en jouw Redder. En dan zal ik je tegenkomen op de straten, de gouden straten van Jeruzalem. Amen. Dan gaan we samen fietsen daar. We gaan surfen. We gaan plezier maken. Ik geef je mijn huisnummer. Dan kunnen we heerlijke cappuccino kunnen we drinken. Mijn broer appte mij dat gisteravond nog. Hij zegt, geef me straks even het huisnummer. Als jij straks daar bij de Heer bent. Want dan kan ik bij je langskomen. En toen heb ik hem teruggeappt. En heb ik gezegd, nou, dan zal ik je ook gelijk een cappuccino geven van de superbonen van het paradijs. Ja, wat een hoop, lieve mensen. Nou, laatste. Praktisch. Heel veel uitvindingen zouden we dan ook weg moeten doen. Zijn er mensen die een spijkerbroek aan hebben? Trek hem uit, jongens. Als je niks met Israël hebt. Ja, nu niet. Ja, ik heb niks met Israël. Trek hem uit. Nee, nou, straks dan maar. Mensen die een USB-stick gebruiken. Ik heb er vanochtend nog één ingeleverd. USB-stick. Ja, Israëlische uitvinding. Mensen die WhatsApp gebruiken. Israëlische uitvinding. Mensen die medicijnen gebruiken. Ja, heel veel medicijnen in Israël bedacht en ontwikkeld. Mensen die mobiele telefoon hebben. De eerste Motorola is in Israël ontwikkeld. Mensen die Facebook gebruiken. Mensen die een epilator gebruiken. Weet je wat een epilator is? Dus om de haartjes weg te scheren uit je neus en je wenkbrauwen. En misschien wel goed om even tegen degene die naast je zit te zeggen, je kan er wel een gebruiken. Israël heeft een enorme zegen gebracht. God zegt in Genesis 12, en hij maakte het waar. Ik zal je zegenen, Abraham. En je zult tot een zegen zijn. Stel dat Israël ons zou boycotten. En al die dingen zou kunnen terugtrekken. Dan zijn de rapen pas goed gaar. Dan gaan we failliet, jongens. Dan worden we ziek. We zijn zoveel zegeningen dankbaar aan Israël. En daarom willen we vanochtend het volk zegenen. In hun strijd en hun moeite. Willen we naar hen uitreiken. Willen we doen wat Jesaja 40 zegt. Nagamu, nagamu ami. Troost, troost mijn volk. Het is een gebiedende wijs in het Hebreeuws. Het is niet dat God dat zegt. Het is een opdracht aan ons. Om zijn volk te troosten. Bij hen langs zij te gaan. Met hen te huilen. Om het leed dat hen is aangedaan. Paulus had nog zo gezegd in Romeinen 11. Maak ze jaloers. Paulus had nog zo gezegd. Verhef je niet. Beroem je niet als wilde takken tegen de edele takken. Verhef je niet. Wees niet hoogmoedig jullie heidenen in de kerk. Want God zal zich weer over hen ontfermen. En als God had gewild. Dan zouden jullie zomaar weg kunnen halen als wilde takken uit hun edele olijf. Zoals hij hun heeft afgebroken. Zou hij dat ook met jullie kunnen doen. Dus wees nederig en ontferm je. God zegt tegen Abraham, ik zal je zegenen en je tot een zegen maken. Wie jou zegenen, zullen gezegend worden. Twee keer in Genesis het boek, staat er, wie jou zegenen, zullen zichzelf zegenen. Er wordt een hitpaeel gebruikt in het Hebreeuws. En het wordt meestal vertaald met zullen gezegend worden. Maar als je het Hebreeuws leest, dan is het een hitpaeel. Dat betekent dat het wederkerig is dat zij zichzelf zullen zegenen. En dan zeg ik, schiet jezelf en schiet je eigen zegen niet aan flarden. Terug naar Jesaja hoofdstuk 62. De profeet roept ons op om een wachter te zijn. God stelt wachters op de muren van Jeruzalem. En ze maken de Heere indachtig, staat er. Ze zijn de maskerim. Het is alsof God zegt, ik heb jullie. Ik wil jullie gebruiken als secretaresses. En wat doet een secretaresse? Een secretaresse herinnert haar baas de hele dag aan zijn agenda. Tot hij er helemaal, zeg maar, gek van wordt. Zit ze achter hem aan. Denk je wel aan dit, denk je wel aan dat. Denk je wel aan zus en denk je wel aan zo. Je zou kunnen zeggen dat God daar zegt in Jesaja 62, bel mij op. Zorg dat mijn telefoon roodgloeiend staat. Gun jezelf, staat, hebben we net gelezen, geen rust tot ik Jeruzalem heb gesteld als een lof op aarde. Bel mij voortdurend op, bel me plat. Alsof God dat zegt, ik even in mijn eigen woorden mag zeggen. En je weet wat het telefoonnummer van God is? 2 keer 5. 2 keer 5. Dus ik druk hier 2 keer 5. En dan bel ik God op. Dan zeg ik, weet u nog wat u gezegd hebt in uw woord? Ik wil u herinneren aan uw agenda. U heeft gezegd dat u de vervallen hut van David weer zult herbouwen. U heeft gezegd dat u terug zult keren en het volk aan uw boezem zult trekken. Dat heel Israël behouden zal worden. U hebt het gezegd. En we mogen dat als kerk vanochtend doen. Wij mogen die maskerim zijn en die shomrim, die wachters op de muren van Jeruzalem. En zeggen, Vader, wij herinneren u aan uw woord. Amen. Amen. Dat gaan we zo doen. Ik was 10 jaar geleden met een vriend van mij, Tom, was ik in Israël voor het eerst. En hij nam mij mee naar Gaza. Naar de grens met Gaza. We hebben daar gestaan. En het was toen akelig stil. Er kwamen daarna allerlei problemen. We zijn bij de soldaten geweest daar. De jonge soldaten. En hij nam mij ook mee naar het politiebureau in Sderot. Waar dus vorig jaar 7 oktober die overval ook is geweest. Even los van dat festival op andere plekken. Ook het politiebureau waar Hamas gemoord heeft. Ik ben op dat politiebureau 10 jaar geleden geweest. En de commandant van het politiebureau die nam mij mee naar achter, naar de binnenplaats, waar de bommen liggen. Misschien kunnen we die foto even laten zien. De bommen die vanuit Gaza werden afgevuurd op Israëlisch grondgebied. En ik heb die vastgehouden. Er staat in het Arabisch ergens op dat ze voor Jeruzalem zijn bestemd. Die bommen zijn verzwaard met beton, zodat ze harder hun doel zullen treffen. En ze zijn niet zo secuur, die kanonnen van Hamas waren niet zo secuur dat ze precies af konden richten. Dus die worden gewoon lukraak door de lucht geschoten. En dan komen ze ergens terecht in Israëlisch grondgebied. Maar uiteindelijk ging het Hamas er maar om, alleen maar om zoveel mogelijk Joodse mensen om te brengen. Dit is op de achterplaats van dat politiebureau wat ze hebben overvallen vorig jaar op 7 oktober. En we willen daar vanochtend bij stilstaan. Er is daar een filmpje opgenomen van All Israel. Dat wil ik gaan kijken met jullie. En dan gaan we daarna kort een moment bidden. Dat filmpje wil ik graag met je kijken. Er wordt gezongen vanuit Jesaja 61, een hoofdstuk eerder, dat de geest van de Heere is gekomen. Is op mij om de gebrokenen van hart te verbinden. Om de rouwenden weer op te heffen. Om te troosten. Om gevangenen vrijlating te verkondigen. En het is in het Hebreeuws, de vertaling staat eronder. Dus kijk het maar. Amen.
Mag ik de gemeente vragen om te gaan staan? Als je wilt, bid maar mee. Ik ga jullie voor in het gebed. Als je wilt, voel je vrij om mee te bidden, hardop of zacht. Vader, vanochtend, hier komen we als uw maskerim, als uw secretaresses. Vader, vanochtend willen we zijn als uw shomrim, Heer, uw wachters, op de muren. We willen zeggen, Vader, u heeft zelf in uw woord beloofd dat u de vervallen hut van David weer zult herbouwen. Vader, we willen u vanochtend herinneren aan die belofte die u hebt gedaan door de apostelen en de profeten van oudsher. U hebt zelf in uw woord beloofd, Vader, dat heel Israël behouden zal worden in Romeinen 11. U hebt zelf in uw woord beloofd, Vader, dat de geest van de Heere de gebrokenen zal herstellen. En vanavond, vanochtend, Vader, willen wij zeggen, Vader, stroop uw armen, uw mouwen op en laat uw armen, uw sterke armen zien voor het behoud en het herstel van dit volk dat al zo ontzettend veel heeft geleden. Vader, vanochtend zeggen we, Heer, tot dit volk dat u in hun midden zult zijn. U heeft het beloofd in Zefanja 3, vers 17, als een held die verlost. Vader, we zeggen tot dit volk, we zegenen je, Am Yisrael, volk van Israël, Am Yehuda, Yehudiv, Joods volk, met de zegen van de hemel, met de zegen van God. En Vader, wij herinneren u dat u, Heer Jezus, u bent de hoop van Israël. En we bidden al dat leed, Vader, dat daar is gebeurd, ook vorig jaar, dat u de wonden helen, dat uw genade stromen. Vader, laat uw heling komen, Vader. Laat uw vergeving komen. En Heer, verlos dit volk. Verlos uw volk. Vader, laat uw sterke arm zien voor uw volk Israël. Beshem Yeshua, in de naam van Yeshua, Amashiach. Amen.